Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God, de Vader aller genade, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen zingen van de 21ste psalm en daarvan het 13e vers. Psalm 21, vers 13. Verhoog, o Heere, uw naam en kracht. Zo zal ons vrolijk zingen door lucht en wolken dringen. Luisteren wij ook deze morgen met eerbied en aandacht naar Gods heilige wet. In antwoord daarop willen we van de 32e psalm het derde vers zingen. Ik bekende, o Heere, aan u oprecht mijn zonde. En daarna wordt gelezen uit Genesis 28, vers 10 tot en met 19. En daarna uit Johannes 1, vers 44 tot en met 52. Schriftlezing voor deze morgen is dus Genesis 28... het 10e tot en met het 19e vers en Johannes 1, vers 44 tot en met 52, nadat we ons gesteld hebben onder Gods heilige wet en gezongen hebben van Psalm 32, het derde vers.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte den 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Lezen nu Genesis 28 vanaf vers 10. Jacob dan toog uit van Beersheba en ging naar Haran. En hij geraakte op een plaats waar hij vernachtte. Want de zon was ondergegaan en hij nam van de stenen die er plaats. En maakte zijn hoofd Peliel en legde zich te slapen te diezelfde plaats. En hij droomde. En zie, een ladder was gesteld op de aarde, welker opperste aan de hemel raakte. En zie, de engelen Gods klommen daarbij op en neder. En zie, de Heere stond op dezelfde en zeide: Ik ben de Heere, de God van uw vader Abraham en de God van Isaac. Dit land waarop gij ligt te slapen zal ik u geven en uw zaad. En uw zaad zal wezen als het stof der aarde en gij zult uitbreken in menigte, westwaarts en oostwaarts en noordwaarts en zuidwaarts. En in u en in uw zaad zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. En zie, ik ben met u, en ik zal u behoeden overal waar gij heen trekken zult. En ik zal u wederbrengen in ditzelfde land, want ik zal u niet verlaten, totdat ik zal gedaan hebben hetgeen ik tot u gesproken heb. Want toen u Jacob van zijn slaap ontwaakte, zeide hij, gewisselijk is de Heere aan deze plaats, en ik heb het niet geweten. En hij vreesde en zeide, hoe vreselijk is deze plaats, dit is niet dan een huis Gods, en dit is de poort des hemels. Toen stond Jacob des morgens vroeg op, en hij nam die steen, die hij tot zijn hoofdbeluw gelegd had, en zette hem tot een opgericht teken en goot daar olie bovenop. En hij noemde de naam diezelfde plaats Bethel, daar toch de naam die stad tevoren was, Luz. En dan vervolgen wij de lezing uit Johannes 1 vanaf vers 44. Des andere daags wilde Jezus heen gaan naar Galilea en vond Filippus en zeide tot hem, volg mij. Filippus nu was van Bethsaida uit de stad van Andreas en Petrus. Filippus vond Nathanael en zeide tot hem, wij hebben dien gevonden van welke Mozes in de wet geschreven heeft, en de profeten, namelijk Jezus, de zoon van Jozef van Nazareth. En Nathanael zeide tot hem, kan uit Nazareth iets goed zijn? Filippus zeide tot hem, kom en zie. Jezus zag Nathanael tot zich komen en zeide van hem, zie waarlijk een Israëliet in welke geen bedrog is. Nathanael zeide tot hem, van waar kent gij mij? Jezus antwoordde en zeide tot hem, eer u Filippus riep, daar gij onder de vijgenboom waart, zag ik u. Nathanael antwoordde en zeide tot hem, Rabbi, gij zijt de Zoon Gods, gij zijt de Koning Israëls. Jezus antwoordde en zeide tot hem, omdat ik u gezegd heb, ik zag u onder de vijgenboom, zo gelooft gij. Gij zult groter dingen zien dan deze. En hij zeide tot hem, voorwaar, voorwaar zeg ik u lieden, van nu aan zult gij de hemel zien geopend, en de engelen Gods opklimmende en nederdalende op de Zoon des Mensen. Tot zover de schriftlezing.
Met Gods hulp, gemeente, willen we deze morgen onze overdenking van de 5 dagen uit het leven van de Heer Jezus vervolgen. En we willen stilstaan bij de 4e dag, vers 44 tot en met 52. En we lezen daarvan alleen nog het 48ste en het 49ste vers. Jezus zag Nathanael tot zich komen en zeide van hem, zie, waarlijk, een Israëliet in welken geen bedrog is. Nathanael zeide tot hem, van waar kent gij mij? Jezus antwoordde en zeide tot hem, eer u Filippus riep, daar gij onder de vijgenboom waart, zag ik u. Tot zover. We mogen deze morgen dankzegging doen voor het feit dat zuster Vermeulen van Wijngaarden de staaroperatie mocht ondergaan. En verschillende gemeenteleden ontvingen goede uitslagen, broeder en zuster Den Braber, ook onze broeder van de Vlies, bij wie geen verontrustende plekken meer te zien waren na onderzoek. We mogen voorbeden doen voor Stefan van Leeuwen, die deze week voor enkele maanden naar Griekenland hoopt te gaan om hulp te verlenen aan vluchtelingen daar. Zoeken wij het aangezicht van de Heere in gebed. Heere, het is op een dag die door u gezegend en door u geheiligd is, dat wij bijeen worden gebracht onder uw woord. En we bidden, Heere, of wij deze dag zo mogen besteden, zoals u hem hebt bedoeld. U zet deze eerste dag van een nieuw begonnen week apart, opdat we niet alleen rust zouden vinden voor ons lichaam, maar boven alles rust zouden zoeken voor onze ziel, onder de klanken van uw woord. En Heere, wilt u dat woord zegenen aan ons hart? U weet hoe we hier vanmorgen zijn opgekomen, maar hoe wij hier ook zijn en wie wij ook zijn, wij moeten deze morgen allereerst voor uw heilig aangezicht belijden dat wij uw zegen niet verdienen. Heere, wanneer wij onze gedachten en woorden en daden in rekening nemen, ook van de achterliggende week, dan past het om ons voor u te verootmoedigen, om klein te worden en ons voor u neer te buigen. Want Heere, wij zijn met 1000 zonden bevlekt. En als we dan zo vanmorgen voor uw heilig aangezicht komen, dan kunnen wij alleen maar bidden om uw genade. Dan kunnen wij alleen maar vragen of u ons wil aanzien in het bloed van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, dat bloed dat reinigt van alle zonden. Want zonder het bloed en zonder de gerechtigheid van uw Zoon kunnen wij voor u niet bestaan. Heere, wilt u ons dat ook vanmorgen door de prediking leren? En wilt u ons een zegen geven die wij niet verdienen en toch niet kunnen missen? U kent degene onder ons, Heere, die ook in de achterliggende week met Nathanael onder de vijgenboom zaten. En we hopen nog te horen wat dat betekent. Maar Heere, zouden ze uit uw mond mogen horen vanmorgen: eer Filippus u riep, daar gij onder de vijgenboom waart, zag ik u. Zou u dat willen zeggen, Heere? Zou u daarmee zoekenden onder ons willen vertroosten? Maar Heere, laat het ook zo zijn dat voor hen duidelijk wordt dat ze daar niet rusten mogen. Maar wilt u hen ook aanspreken vanuit dat laatste vers van onze tekst, waar u spreekt over een geopende hemel die Nathanael zal zien, en de engelen Gods die opklommen en neerdaalden op de Zoon des Mensen? Het is zo nodig, Heere, dat we hem in ons leven leren kennen, want hem te kennen is het leven. Maar buiten hem, dat houdt uw woord ons zo indringend voor, is de eeuwige dood. En Heere, wanneer wij nu nog onverschillig zouden zijn, als wij helemaal geen plaats onder de vijgenboom kennen, als we geestelijk gesproken volstrekt niet lijken op Nathanael, zou u ons dan vanmorgen toch nog stil willen houden en staande willen houden? Ja, dat zou mogen gelden wat we lezen van Filippus. En hij vond Filippus. Heere, wil u als die zoekende herder uitgaan en wil u verlorenen onder ons opzoeken? Wil u tot bekering brengen, kinderen en jongeren en ouderen, degenen in de kerk en degenen die met ons meeluisteren? Heere, we bidden u of u wil denken aan degenen van wie de namen genoemd werden. We zeggen u met onze zuster Vermeulen dank dat u haar door de staaroperatie hebt willen heen helpen. Past ons om uw naam daarvoor te erkennen, Heere. Wil u in alle dingen voor haar zorgen, naar lichaam en ziel. En wees u haar nabij. Heere, we zeggen u dank met onze broeder en zuster Den Braber, die zo in 2 opeenvolgende weken allebei een goede uitslag mochten ontvangen. Zuster Den Braber, na de onderzoeken ten gevolge van de kwaal die ooit werd vastgesteld, maar waarvan ze, zover de artsen dat konden zien, ook mocht genezen, en opnieuw mocht ze een goede uitslag ontvangen. En onze broeder, na onderzoeken aan het hart, en ook die onderzoeken mochten een goede uitslag geven. Heere, wat hebt u het dan nog goed willen maken? Wil u geven dat ze verbroken mogen zijn onder al uw weldaden, onder uw zegeningen? En Heere, wil u geven wat nodig is voor het lichaam, maar ook voor onze ziel? We dragen ze zo hartelijk aan u op, met hun kinderen, met allen die hen lief zijn. We zeggen u dank met onze broeder van de Vlies, die ook zo'n goede uitslag mocht ontvangen. Het was in de achterliggende tijd dat hij behandelingen onderging. En we hebben het meerdere keren gezegd, dat aan uw zegen alles gelegen is. En nu hebt u de behandeling nog willen zegenen. Heere, mogen we uw naam daar ootmoedig voor erkennen. En mag ook onze broeder dat doen. In de stilte van zijn woning. En wilt u hem daar nabij en goed zijn, Heere. U hebt ook door deze roepstem gesproken. Want u hebt altijd iets te zeggen in wat er ons toekomt. Aan zorgen, aan moeiten in lichamelijk opzicht, maar ook aan uw hulp en uw uitredding. En Heere, wil u dan geven dat ook geestelijk onderwijs mag worden ontvangen uit deze dingen. Zo dragen we hem ook met allen die hem lief zijn, zijn kinderen en zijn kleinkinderen aan u op. Heere, we bidden u voor andere zieken van de gemeente. Er zijn er die tobben met lichamelijke beperkingen. Met lichamelijke moeite en klachten wil u geven wat nodig is. Er zijn er heren die met psychische moeite te stellen hebben. Wilt u ook aan hen denken en wil u ook hen ondersteunen? We bidden u voor de eenzamen en voor de rouwenden onder ons. Vertroost u ze zoals u dat alleen kunt. We willen deze morgen bijzonder voorbeden doen voor Stefan van Leeuwen, die deze week, als u het geeft, naar Griekenland hoopt te gaan om daar met andere studenten van de opleiding die hij volgt hulp te bieden aan vluchtelingen. Heere, wil u met hem zijn? Wilt u hem bewaren op reis? En wilt u hem daar een goed en een veilig verblijf geven? Maar wil u ook het werk dat hij daar mag gaan doen zegenen? Hij heeft daarin ook zo de hulp van u nodig. En laat het zo zijn, Heere, dat hij die hulp van u ook op zijn knieën mag zoeken. En dat het in zijn hart mag leven, ook nu hij voor enkele maanden naar het buitenland gaat. Heere, indien uw aangezicht niet met ons mede zou gaan, doe ons van hier niet optrekken. En wilt u geven, Heere, dat hij ook op de plaats waar hij is, via de moderne middelen, met ons verbonden mag blijven en het woord mag meeluisteren. En wilt u ook in zijn jonge leven en in zijn hart geven uw werk en uw genade. We bidden u zo voor hem, voor de andere studenten die dat werk mogen doen. Zegent u de hulpverlening aan mensen in nood. Het is zo aangrijpend, Heren, wat we zo van tijd tot tijd te horen krijgen en wat hij ook zal zien. Mensen van huis en haard verdreven, onder vreselijke oorlogsomstandigheden geweest en nu in de vreemde. Heren, wilt u het werk zegenen. We bidden u voor degene die hem lief zijn, voor zijn ouders, voor zijn broers en zussen, dat ook zij het werk van hem mogen opdragen aan u. En wil u ook hen geven wat nodig is. Heere, zo leggen wij deze morgen onze gebeden voor u neer. Zegen uw woord op alle plaatsen waar het uitgaat. Heere, mag het vandaag niet alleen een marktdag zijn voor zielen. Maar mag het vandaag ook de dag zijn van uw krachtige werk. Door uw Heilige Geest. En wil u daartoe de prediking gebruiken. Wij moeten u belijden, Heere. Op de kansel zijn we dwaze mensen. Zijn we mensen die de dingen alleen maar verduisteren en verdonkeren kunnen vanuit onszelf. Maar wil u ons gebruiken als een middel in uw hand. En wil u allen sterken die deze dag uw woord mogen uitdragen. Dragen ook nog onze broeder Kivit aan u op. Die afgelopen vrijdag met emeritaat ging en afscheid nam van de gemeente van Renswoude. Met verschillenden uit de gemeente mochten we getuigen van zijn Heere, wil u hem met zijn vrouw goed en nabij zijn. Wil u de vakante gemeente gedenken. We bidden u, Heere, voor een ieder. Hoor en verhoor ons, de vergeving van al onze zonden, uit genade. Amen. Psalm 139, vers 1 en 2 willen we gaan zingen. 139, 1 en 2. Er zijn 3 collecten. Bestemd voor de eredienst, voor hulpverlening binnen en buitenland. En de 3e collecte na het amen van de prediking is voor algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 20, het eerste vers willen wij zingen in antwoord op de prediking, dat op uw klacht de hemel scheuren, dat zich de Heere ontdek, de God van vader Jacob beuren u in een hoog vertrek. Hij doe in gunstrijk welbehagen uit Sions tempelzalen, om u te helpen en te schragen, zijn zegen nederdalen. Het eerste van Psalm 20. Geliefde gemeente, zou er een Nathanael onder ons zijn vanmorgen? Onder degenen die in de kerk zijn, onder degenen die met ons meeluisteren. Wat bedoelt u precies? Vraagt iemand een Nathanael? Wie was dat? Wel, we weten over die Nathanael niet zo heel veel. Het is naar alle waarschijnlijkheid dezelfde discipel die in de andere evangeliën Bartholomeus wordt genoemd. Want Bartholomeus betekent heel eenvoudig de zoon van Ptolomeus. Dus zo heeft Nathanael waarschijnlijk geheten. Nathanael de zoon van Ptolomeus. Nathanael Bartholomeus. Maar al is het zo dat we niet zo heel veel van deze betrekkelijk onbekende discipel weten, toch tekent onze tekst van vanmorgen ons wel een bepaald portret van hem. En als we dat portret zo wat met elkaar hopen te gaan bezien in onze tekst, dan komt de vraag tot ons en laten we ons hart en ons leven er maar eens naast leggen. Zijn wij een Nathanael? Is er een Nathanael onder ons? Maar veel belangrijker dan dat, zou Christus onder ons zijn deze morgen? Is dat uw gebed geweest? Is dat het gebed geweest voordat u naar de kerk kwam of toen u dit kerkgebouw binnenkwam? Heren, wat er ook zou ontbreken en wat er ook niet zou zijn, maar zou u er willen zijn en zou u willen spreken met kracht, zoals u dat deed in het leven van een Filippus. Twee woordjes maar, volg mij, maar ze waren genoeg voor de bekering van Filippus. En zou u zich bekend willen maken, zoals u zich bekend maakte aan Nathanael, zodat Nathanael het ging zeggen: gij zijt de zoon van God en de koning van Israël. Wil de Heere geef het ons, gemeente, dat dat zo mag zijn. En dat het dan vanmorgen niet alleen zo is dat we horen over een ontmoeting tussen Christus en Nathanael, maar dat het in uw en mijn leven heel persoonlijk mag komen tot een ontmoeting met de Heer Jezus Christus. Als we met elkaar gaan stilstaan bij de vierde dag. Een ontmoeting tussen Christus en Nathanael. We letten op drie dingen. Allereerst hoe Nathanael geroepen wordt tot Christus. Dat is vers 44 tot en met vers 47. En de laatste woorden van dat gedeelte zijn: kom en zie. In de tweede plaats hoe Nathanael gekend is door Christus. Want de Heer Jezus blijkt hem te kennen. Waarlijk, een Israëliet in welke geen bedrog is, zegt de Heer Jezus. En eer Filippus u riep, daar gij onder de vijgenboom was, zag ik u. Hoe hij gekend is door Christus en tenslotte wat hij geleerd heeft van Christus. Het laatste vers zegt: voorwaar zeg ik u, van nu aan zult gij de hemel zien geopend en de engelen Gods opklimmende en nederdalende op de Zoon des Mensen. Dus de ontmoeting tussen Christus en Nathanael. Hoe Nathanael geroepen wordt tot Christus. Hoe hij gekend is door Christus en wat hij geleerd heeft van Christus. We zijn, gemeente, inmiddels toegekomen aan de vierde dag uit het Johannes-evangelie. En op de achterliggende dagen hebben wij gezien hoe er al drie mannen tot volgelingen, tot leerlingen van de Heer Jezus zijn gemaakt. Allereerst waren daar Andreas en Johannes, die twee achtereenvolgende dagen de prediking van Johannes de Doper hadden gehoord. Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En de dag erna, zie het Lam Gods. En toen zijn ze gekomen. Toen hebben ze Christus gevolgd. Dat waren de eerste twee. En toen heeft één van die twee, Andreas, zijn broer opgezocht. Zijn broer Simon, die wij beter kennen als Petrus. En ook Petrus is tot Christus geleid. Dat zijn er dus al drie. En dan lezen we aan het begin van onze tekst van vanmorgen van de vierde. Des anderendaags, op de vierde dag, wilde Jezus heen gaan naar Galilea. Ik heb u al een keer eerder gezegd, we weten niet helemaal met zekerheid waar de Heer Jezus op het moment van onze tekst is geweest. Wat meer in het zuiden of wat meer in het noorden. Maar in elk geval, vanaf de plaats waar hij zich bevindt, wil hij gaan naar Galilea. En dan staat er, en hij vond Filippus. Terwijl de Heer Jezus zijn voorbereidingen treft voor een reis, of terwijl hij misschien al met die drie mannen die ik zojuist noemde onderweg is, vindt hij Filippus. Dat zijn maar drie woorden. En vond Filippus. Maar daar ligt heel het geheim van zalig worden in. Christus vond Filippus. Dat betekent, Christus heeft naar hem gezocht. En Christus heeft hem gezocht totdat hij hem vond. En Christus heeft hem gevonden waar die was, Filippus. Weten we nog iets van die Filippus? We zullen maar heel kort vanmorgen over hem zijn, want we moeten straks naar Nathanael. Maar als u hem zo verderop in het Johannesevangelie tegenkomt, dan is het een praktische man geweest. U leest over hem in Johannes 6, Johannes 12, Johannes 14. Maar het is weer een man met een heel andere inslag geweest dan Andreas. Van Andreas heb ik de vorige keer gezegd, die had iets van een verbinder, een contactman. Filippus is meer een man van een praktische inslag geweest. De Heere heeft allerlei soorten karakters onder zijn kinderen. Maar wat er dan vooral over Filippus nog gezegd wordt, dat lezen we in vers 45. Filippus nu was van Bethsaida, uit de stad van Andreas en Petrus. Kinderen moeten dat nog maar eens even opzoeken op een kaartje van het land van de Bijbel. Maar dan kun je zo zien, door Israël heen loopt de Jordaan, onderin de Dode Zee en boven in het meer van Galilea. En boven dat meer van Galilea, aan de noordkant, ligt dat kleine plaatsje Bethsaida. Vissersplaatsje was dat. Daar kwam Filippus vandaan, Bethsaida. Is dat nog belangrijk om te weten? Wel als u er ook nog een kaartje naast zou leggen met de stammenverdeling. Want dan ziet u dat daar in het noorden ongeveer de stam heeft gewoond van Zebulon, Naphtali, Dan. En dat is het land waarvan Jesaja de profeet al in hoofdstuk 8 en vers 9, hoofdstuk 8 en 9 heeft gezegd, het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. In de laatste verse van hoofdstuk 8 leest u dat het dan gaat over het stamgebied, ja, van Naphtali, van Zebulon, waar ook Bethsaida lag, waar ook Filippus vandaan kwam. Het volk dat in duisternis wandelt, dat gold ook voor Filippus. Dat was een man die in duisternis wandelde. En nu vindt Christus hem. Jongens, zou je nu zalig kunnen worden? Bij de Heere vandaan wel. Bij de Heere vandaan wel, want het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Als iets duidelijk wordt, gemeente, en dan laten we de persoon van Filippus weer achter ons, maar als iets duidelijk wordt in de bekering van Filippus, dan is dat zalig worden een genadegave en een wonder is van God. En dat de Heere hem opgezocht heeft in zijn duisternis. En als u of jij vanmorgen in de duisternis zit en geen licht hebt, leg dan toch uw vinger eens naast deze naam, Filippus. Naast die drie woordjes. En vond Filippus. Maar als die Filippus dan gevonden is, en als hij ook door de Heer Jezus onderwezen is, en we komen bij vers 46, dan lezen we dat Filippus zich gehaast heeft in de richting van Nathanael, over wie het vanmorgen dan vooral zou gaan. Nathanael, misschien wel zijn vriend. Ja, natuurlijk, want vrienden en vriendinnen hebben, als het goed is, toch niet alleen elkaars tijdelijke belangen op het oog, maar toch ook elkaars eeuwige belangen. Praat u daar wel eens over met uw vrienden? Met jouw vriendinnen? Filippus vond Nathanael. En als Filippus dan Nathanael zijn vriend heeft gevonden, dan spreekt hij hem aan. En wat zegt hij dan in vers 46? Wij hebben die gevonden van welke Mozes in de wet geschreven heeft en de profeten. Nathanael, we hebben hem gevonden. Nathanael, diegene over wie Mozes geschreven heeft in de eerste 5 boeken van het Oude Testament. Over wie de profeten geschreven hebben. Ze hebben hem aangekondigd, ze hebben zijn komst aangekondigd. We hebben hem gevonden, Nathanael. Ja, en weet u wat daar eigenlijk in doorklinkt? Want wij moeten, als we de Bijbel lezen, ook altijd proberen wat tussen de regels door te lezen. En te lezen wat er achter de woorden ligt. En daar ligt daar toch ook in, Nathanael, we hebben hem gevonden die wij gezocht hebben. We krijgen het beeld van een Filippus en een Nathanael, twee vrienden die samen Gods woord hebben gelezen. Die hebben gespeurd en gezocht in de Bijbel naar wat er stond over de Heer Jezus Christus, over de beloofde Messias. Die de boeken van het Oude Testament hebben doorzocht en die met elkaar hebben gesproken over de komende. Wie zou hij toch zijn en wanneer zou hij toch komen? Doen wij dat, gemeente, speuren in de Schrift? Als wij zondag in zondag uithoren dat Christus te kennen het leven is, zoeken we hem dan daar waar hij te vinden is, in zijn woord. We krijgen de indruk, Nathanael en Filippus, ze hebben gezocht. En als echte vrienden hebben ze elkaar deelgenoot gemaakt van dat zoeken. Ze hebben daar met elkaar over gesproken. Ze hebben met elkaar gesproken over hun gemis en over hun zoeken. En nu heeft een van de twee gevonden, Filippus. En die haast zich en hij zegt het tegen zijn vriend Nathanael. We hebben hem gevonden van wie heel de Schrift vol is. Van wie heel het Oude Testament spreekt. We hebben de beloofde Messias gevonden. En Nathanael, weet u wie het is? Dat lezen we ook even vanuit het slot van vers 46. Namelijk Jezus, de zoon van Jozef van Nazareth. Klopt dat? zegt Filippus, dat goed hier? Calvijn zegt in zijn verklaring op dit stukje, Filippus kan geen vier woorden spreken zonder er twee dwalingen doorheen te mengen. Dus het klopt niet, in ieder geval niet volgens Calvijn wat hier gezegd wordt. Filippus kan geen vier woorden spreken zonder er twee dwalingen doorheen te mengen. Wat zijn die dwalingen precies? Wel, ik denk dat de eerste, dat u die zo ziet. Want wat klopt er niet in het laatste gedeelte van vers 46? Kinderen, als daar gezegd wordt, Jezus, de zoon van Jozef van Nazareth. Ja, het eerste wat niet klopt is natuurlijk de zoon van Jozef. Dat was de Heer Jezus helemaal niet. Hij was de zoon van Maria, geboren uit Maria. Maar Jozef was niet zijn vader. Hij was de zoon van God. En dan nog iets wat niet klopt, dat is wat moeilijker zo te achterhalen. Maar dat is wat we lezen in die laatste twee woorden, van Nazareth. In de taal van het Nieuwe Testament betekent die uitdrukking van en dan een plaatsnaam dat iemand geboren is in die en die bepaalde plaats. Dat is eigenlijk wat Filippus hier zegt. Jezus, zoon van Jozef, geboren in Nazareth. En dat klopte ook niet. Dat horen wij zo nog niet aan die uitdrukking. In onze taal kan van Nazareth ook wel betekenen dat iemand in Nazareth opgegroeid is, dat iemand daar woont. Maar nog een keer in de taal van de Bijbel betekende dat hij is daar ook geboren. Kijk, en als Nathanael dat hoort, ja dan stuit dat op vragen bij Nathanael. Dan stuit dat op verzet bij Nathanael. Kijkt u maar in vers 47. En Nathanael zeide tot hem, kan uit Nazareth iets goeds zijn? Dat is een uitdrukking, gemeente, die vaak, naar mijn mening, verkeerd uitgelegd wordt. Dan wordt er zo over gesproken dat Nathanael hier zou bedoelen in een soort hoogmoedig en verachtelijk neerzien op Nazareth, dat hij zou willen zeggen, nou uit Nazareth, daar ergens in het noorden van het land, in het verachtelijke Galilea, ja daar kan helemaal niets goeds vandaan komen. Maar dat is niet wat Nathanael bedoelt. Alleen al om de eenvoudige reden dat Nathanael zelf, Johannes 21 laat dat ons weten, uit Kana kwam. En Kana ligt maar op een paar kilometer van Nazareth vandaan. Nog iets noordelijker in dat verachte Galilea. Het is niet zo dat Nathanael, die zelf uit Galilea kwam, uit dat verachte land der heidenen kwam, dat die heeft neergezien op Nazareth. Tenminste, daar hebben wij zo geen aanwijzing voor. En wat Nathanael ook niet wil zeggen, is dat er helemaal niets goeds is te vinden in Nazareth. Maar iets goeds, of het goede, was in de tijd van het Nieuwe Testament en tegen de achtergrond van heel het Oude Testament een uitdrukking voor het heil van God in de komende Messias. Het goede. Daarmee werd heel kort aangeduid, al bij de profeet Jesaja, alles wat God geeft in de komende Messias, in de komende zaligmaker. En zo spraken de Joden in die tijd ook over de komende zaligmaker. Het goede. Iets goeds. Kijk, en wat Nathanael dan bedoelt, dat is, maar Filippus, dat kan toch helemaal niet. U zegt dat u de Messias hebt gevonden, de beloofde zaligmaker hebt gevonden en dat hij in Nazareth geboren is. Maar dat kan toch helemaal niet, want het zal toch niet uit Nazareth zijn dat de Messias komt. De schriften van het Oude Testament, Filippus, die wij hebben nagespeurd en hebben nagegaan, die laten ons toch iets heel anders weten. Die laten ons toch weten dat de beloofde zaligmaker in Bethlehem geboren zou worden. Dat was algemeen bekend in die tijd vanuit Micha. Bethlehem Ephrata, uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël. Filippus, uit Nazareth zal de Messias toch niet voortkomen. Kijk, en dat werpt een klein beetje licht over de persoon van Nathanael. Want weet u wat Nathanael was? Dat was een man die leefde bij Gods woord. Die leefde bij de schrift. Die onderzocht de schriften. Die heeft gezocht in de schriften naar de komende Christus. Die wist wat Gods woord zei over de beloofde zaligmaker. En als dan Filippus naar hem toe komt en Filippus die zegt, we hebben hem gevonden hoor, zoon van Jozef, hij komt uit Nazareth. Ja, dan schudt Nathanael zijn hoofd en dan zegt hij, nee, maar dat kan niet. Dat zegt het woord niet. Bent u een Nathanael, gemeente? Bent u een man, een vrouw? Ben jij een jongen en een meisje die leeft bij de schrift? Die Christus zoekt in zijn woord. Maar als Nathanael dan zo zijn bezwaren uit, ja, wat moet Filippus dan zeggen? Filippus die dus, en ik ben het wel met Calvijn eens, en u denk ik ook wel, die twee dwalingen mengt door zijn boodschap. En van wie we toch moeten zeggen dat hij zijn boodschap goed heeft bedoeld. Dat is ook waar. Dat zegt Calvijn trouwens ook. Dan zegt Calvijn, kijk, het was Filippus er wel om te doen, om zijn vriend te brengen bij het Allerhoogste en het Eeuwig Goed, bij Christus. Daar strekte zijn hart zich naar uit. Dat was zijn verlangen. En dat hij dan in zijn onwetendheid en in de onwetendheid van dit moment die dwalingen in zijn boodschap heeft opgenomen, ja, daarmee zijn die dwalingen niet goed te praten, natuurlijk niet. Maar in zijn gedrevenheid en in zijn verlangen om anderen bekend te maken met de zaligmaker der wereld, is Filippus een voorbeeld, een beschamend voorbeeld misschien wel. En als die Filippus dan zo stuit op de bezwaren van zijn vriend, van Nathanael, ja, dan spreekt hij de enige woorden die hij dan eigenlijk ook maar kan zeggen. Dan zegt hij, kom en zie. Nathanael, kom zelf maar. En zie voor uzelf maar. Kom en zie. Gemeente, dat is het woord dat deze morgen tot u komt en tot jou komt. Wij moeten uit het eerste stukje van onze tekst, wat we tot nog toe hebben overdacht, natuurlijk niet de toepassing maken. Nou ja, het maakt niet uit onder wat voor dwaling je zit, want de Heere kan toch met een kromme stok een rechte slag toedienen. Ja, dat laatste is natuurlijk wel zo. Maar daarom is het nog niet zo dat we ons maar onder de dwaling moeten begeven en onze ziel maar aan allerlei geestelijke gevaren moeten blootstellen. En daarom is het natuurlijk ook niet zo, dat zou ook zo'n toepassing kunnen zijn die ons in de 21ste eeuw heel goed uitkomt, dat we zeggen, nou ja, niemand weet eigenlijk de waarheid en iedereen zal wel een beetje gelijk hebben. Nee, dat niet. Maar anderzijds, wat geldt ook voor uw dienaar van het woord, dat hij het woord brengt met veel gebrek. Dat er zo vaak iets kan zijn als wat er bij Filippus gebeurde. Dat je met allerlei onbedoelde woorden een struikelblok kunt zijn voor anderen. Zou ik het vanmorgen eens heel kort zo mogen zeggen, geliefde gemeente, kom en zie. Kom toch met al uw vragen, met al uw nood, met al uw zorgen. Kom toch en ga toch uit naar die enige zaligmaker. Van wie Mozes en de profeten gesproken hebben. De Heer Jezus Christus. En zie toch op hem. En zoek toch een plaats aan zijn voeten. En zoek toch onderwijs van hem. Want hij kan u leren. Kom en zie. In de tweede plaats, en wat korter, hoe Nathanael door Christus gekend is. Ja, want dan lezen we in vers 48, Jezus zag Nathanael tot zich komen. Nathanael is toch gegaan dus. Hoe? Ik denk met een hart vol bezwaren. Ik denk met heel veel vraagtekens. Misschien innerlijk wel, maar dat kan toch niet. Dat kan toch niet. Maar hij is toch gekomen. Hij is toch gegaan. Jezus ziet Nathanael tot zich komen. En dan gaat de Heer Jezus iets over Nathanael zeggen. Niet tegen Nathanael, al zal hij het wel gehoord hebben. Maar er staat, hij zeide van hem. En wat zegt de Heer Jezus dan? Zie, waarlijk echt een Israëliet in welke geen bedrog is. Dat roept de Heer Jezus uit met een uitspraak van verwondering. Zie, kijk. Iets wat we nooit hadden verwacht, wat we nooit hadden gedacht. Menselijk gesproken, iets wat ongewoon is. Wat dan? Een Israëliet in wie er geen bedrog is. Wat betekent dat? Betekent dat dat Nathanael een eerlijk karakter had? Nou, dat zou kunnen, maar dat betekent het hier niet. Kan natuurlijk dat hij een eerlijk karakter had. Dat er goeds eerlijk zaken met hem te doen was, ik noem maar iets. Maar de Heer Jezus bedoelt hier iets anders. In welke geen bedrog is. Weet u, dat is een woord. Wij moeten de Bijbel altijd uitleggen met de Bijbel. De schrift met de schrift verklaren. Dat is een woord waar we van gezongen hebben in Psalm 32. Verborg geen kwaad wat in mij werd gevonden. Dat is dat woord wat we lezen aan het begin van de 32e psalm. Welgelukzalig de mens, en dan sla ik even een stukje over, maar dan staat er aan het einde van dat eerste vers of het tweede vers, in wiens geest geen bedrog is. En wat bedoelt David in psalm 32? Dan bedoelt David een mens die eerlijk gemaakt is voor God. Een mens die zijn zonde voor de Heer niet meer probeert te verbergen. Een mens die zijn stand voor God niet meer probeert op te houden. Maar een mens die eerlijk wordt en die alles gaat zeggen tegen de Heer wat er in zijn leven is. Een mens die geen bedrog meer in zijn hart heeft. Eerlijk voor God geworden. Dat bedoelt de Heer Jezus met deze uitdrukking. De Heer Jezus ziet door alle dingen heen. En hij kijkt tot op de bodem van het hart van Nathanael. En hij ziet daar een man die niet eerlijk was van nature. Maar een man die eerlijk gemaakt was door Gods genade. En die geen dubbele bodems meer heeft. Die zijn hart voor God openlegt. En die zegt, Heer, kijk u er maar in. En wil u me maar leren hoe ik wandelen moet. En wil u me maar laten zien, o God, wie ik ben. En wil u mij eerlijk maken voor u. En wil u me mijn zonde vergeven. Een man in welke geen bedrog is. Bent u een Nathanael, gemeente? Dat was een van de vragen die we vanmorgen met elkaar zouden overdenken. Kennen wij iets van dat eerlijk gemaakte hart? Ach, wie zal dat zeggen natuurlijk? Wie zal dat van zichzelf zeggen? En toch kennen we iets van dat werk van de Heere in onze leven, waardoor we oprecht voor Hem gemaakt werden. Ons hart voor Hem gingen uitstorten, geen dubbele bodems meer hadden. Ja, en nog iets wat daar in die opmerking van de Heer Jezus ligt. Want we moeten deze uitspraak natuurlijk ook weer verklaren in het verband waarin het staat. Nathanael was niet alleen een man die eerlijk gemaakt was voor God. Maar het is ook een man die eerlijk behandeld wilde worden. Die niet, vergunt u me de uitdrukking, met een dode mus blij gemaakt wilde worden. En als Filippus zojuist bij hem staat en zegt: Nathanael, we hebben hem gevonden, we hebben de Messias gevonden. En Nathanael legt er het woord naast. Dan zegt Nathanael: maar dat kan helemaal niet, Filippus. Dat kan helemaal niet, een zaligmaker die uit Nazareth komt. Want uit Nazareth komt niet het goede, beloofde heil. Dat zal uit Bethlehem komen. Nathanael was een man die liet zich niet met een kluitje in het riet sturen. Die liet zich niet met een paar mooie woorden tevreden stellen. Met een paar verleiende woorden tevreden stellen. Maar die legde er Gods woord naast. Die wilde in het licht van het woord van God eerlijk behandeld worden. En dat is ook een vraag die vanmorgen naar ons toekomt. Bent u een Nathanael, gemeente? En ik vraag het ook aan mezelf. Willen wij door Gods woord en in het licht van Gods woord eerlijk behandeld worden? Of komen wij, u en ik... Want ik begrijp, het is heel makkelijk om dat als dominee te zeggen op een klein beetje een farizeese manier en dan de knoet over de gemeente te leggen, maar zo bedoel ik het vanmorgen echt niet. Ik ga in gedachten naast u zitten. Maar of willen wij het woord van God horen? Of willen wij een woord horen dat ons aangenaam is? Dat ons troost? Dat ons bevestigt? Dat ons misschien wel heel makkelijk dingen in handen stopt die niet van God zijn. Nathanael was een man in welke geen bedrog was. Die legde er, en dat is belangrijk, die legde er het woord van God naast. Wij kunnen die uitdrukking eerlijk behandeld willen worden ook natuurlijk nog op een heel verkeerde manier gebruiken, op een heel gestandaardiseerde manier gebruiken. Van nature willen u en ik geen van alle eerlijk behandeld worden. Dat is ook zo. Maar Nathanael wilde door Gods genade eerlijk behandeld worden. Die was eerlijk gemaakt voor God en die verborg zijn zonde voor de Heere niet. Maar die wilde ook eerlijk bekend gemaakt worden met Christus. Maar geen Christus aangewezen krijgen waar het woord niet van wist. Legt u het woord daarnaast. Dominee, wat heb je het vaak over het woord? Wil u ons nou allemaal halve domineetjes maken? Nee, dat is het niet natuurlijk. Ik begrijp, wij hebben allemaal onze roeping in het maatschappelijke, in het dagelijkse leven. Maar het is wel belangrijk dat we gegrond zijn, jong en oud, juist in deze tijd van verwarring, dat we gegrond zijn in het woord. En als iets de kwaal is van de tijd waarin ik leef en waarin u leeft, dan is het dat wij ons tevreden stellen met een boodschap die goed voelt. Maar wij moeten gegrond worden in het woord van God. Als het, dat zegt de Heer heel duidelijk, als het niet naar het woord is, dan zal het geen dageraad hebben. Als de Heer Jezus dat tegen Nathanael gezegd heeft, waarlijk een Israëliet in welke geen bedrog is. Als de Heer Jezus zo spreekt over zijn eerlijk makende werk. En nog één vraag, voordat ik verder ga naar het volgende vers, maar nog één vraag. Ja, dominee, maar als je nou niet eerlijk bent, als je nou op de bodem van je hart zoveel oneerlijkheid tegenkomt, wel, dat is het eerste wat gebeurt, gemeente, als de Heer een mens eerlijk maakt. Als de Heer door zijn Heilige Geest een mens eerlijk gaat maken, dan kom je als eerste in je hart tegen juist je bedrog. Je bedriegelijke instelling. Dan gaat een mens niet leren dat hij eerlijk is. Maar dan gaat een mens juist leren dat hij zo bedriegelijk is. Dan word je bang voor die bedriegelijkheid in je eigen hart. En dan ga je juist vanuit die vrees voor je eigen hart de Heere bidden. Met de slotverzen van Psalm 139. Heere, doorgrond gij mij. Kent gij mij. Zie of er bij mij een schadelijke weg is. En leid me op de eeuwige weg. Dan ga je de dingen juist uit handen geven. Dan ga je zeggen, Heere, wil u alle dubbele bodems die er kunnen zijn en die ik niet zie, maar blootleggen in mijn leven. En wil u me maken tot een eerlijk gemaakt mens, een mens uit één stuk, maar ook een mens open en eerlijk voor u. En wil u geven dat ik eerlijk behandeld mag worden in de prediking. Nathanael zeide tot hem, vers 49, van waar kent gij mij? Kijk, met dat ene woordje wat de Heer Jezus sprak over hem, waarlijk een Israëliet in welke geen bedrog is, heeft de Heer Jezus, om zo te zeggen, een snaar geraakt in het hart van Nathanael. Toen heeft Nathanael het opeens gehoord, er is er één die mij kent. Die mij kent op de bodem van mijn hart. Die mij begrijpt en die mij verstaat. Die ook begreep waarom ik het zei zojuist tegen Filippus. Kan uit Nazareth iets goeds zijn? Dat is toch niet wat het woord zegt. Van waar kent gij mij? Daar klinkt de verwondering in door. En dan gaat de Heer Jezus zeggen. Jezus antwoordde en zei tot hem. Eer voordat Filippus u riep, daar gij onder de vijgenboom waart, zag ik u. Voordat Filippus u riep, Nathanael, zag ik u onder de vijgenboom zitten. Ik denk dat we met het overdenken van die woorden voor deze morgen maar moeten afsluiten, gemeente. Maar wat ligt daar dan in? Dat willen we dan aan het slot van de preek nog gaan overdenken. Daarmee bedoelt de Heer Jezus allereerst natuurlijk dat hij alle dingen weet. Dat is het eerste wat de Heer Jezus hier zegt. Nathanael, ik weet wie je bent. Nathanael, ik weet waar je was. Nathanael, ik weet hoe je daar zat. Ik heb je gezien. En dat weet de Heer Jezus vanmorgen ook van u en van jou en van mij. De Heer Jezus weet precies waar wij waren. Waar waren wij? Gisteren. Gisteravond. Waar waren wij in de achterliggende week? Waar zag de Heer Jezus u en mij? Wat voor plaatsen zijn we geweest? Jezus zag Nathanael onder de vijgenboom zitten. Heeft dat nog iets bijzonders te betekenen, dat de Heer Jezus deze man onder de vijgenboom zag? Wel, op het eerste gezicht misschien niet. De vijgenboom is in Israël de meest voorkomende boom. Die stond op heel veel plaatsen. Trouwens, in de omgeving van Kana, daar komt Nathanael dus vandaan, uit het plaatsje Kana. Maar in de omgeving van Kana zijn tot op de dag van vandaag heel veel vijgenbomen. Dus misschien heeft er ook wel iets in de woorden van de Heer Jezus doorgeklonken van: ik weet waar u woont, waar uw plaats is, Kana. Ja, en dan toch nog iets over die vijgenboom. Want die vijgenboom heeft ook in de Bijbel een bepaalde betekenis. U kunt in de profetieën van het Oude Testament lezen, bijvoorbeeld in Micha 4, dat het volk van Israël, als ze terug zou keren uit de ballingschap, dat ze dan zullen zitten, een ieder onder zijn wijnstruik en onder zijn vijgenboom, als een teken van vrede en van rust. En dat is ook gebeurd. De Israëlieten zijn teruggekeerd uit de ballingschap. En ze hadden het niet altijd even makkelijk. Maar er was in de tijd van de Heer Jezus gelegenheid voor de Israëlieten om te zitten in alle rust op bepaalde momenten onder hun vijgenboom. En dan had een vijgenboom een bepaalde vorm. Niet alleen een vorm van een boom waardoor die boom heel veel schaduw gaf. Maar een vijgenboom had betrekkelijk lage takken en grote, dikke bladeren. En je kon je onder zo'n vijgenboom eigenlijk wat verbergen. Dat weten wij natuurlijk ook vanuit dat voorbeeld van Zacchaeus. Die klom in een wilde vijgenboom. Die verborg zich daar. Kijk, dat werpt nog iets meer licht op die plaats waar Nathanael zat, dat was een stille, een rustige plaats. Dat was een plaats waar Nathanael zich verborg. Dat was een verborgen plaats. Wij zouden vandaag zeggen, dat was zijn bidvertrek. Natuurlijk. In de tijd van de Bijbel hadden huizen niet, de eenvoudige huizen niet, 6 of 7 kamers. Daar kon je niet in een apart kamertje even gaan zitten. Ja, misschien in een grotere huis en in een binnenkamer. Zo'n afgesloten soort voorraadruimte, zo'n voorraadkast. Maar wie zegt dat Nathanael in zo'n groot en duur huis woonde? Waarschijnlijk woonde hij in een eenvoudig huis. Maar hij had een vertrek waar hij zich afzonderde. Ergens in het veld. Onder de vijgenboom. En de Heer Jezus zegt: Nathanael, ik heb je daar zien zitten. En ik heb gezien hoe je daar je hart uitstortte. En ik heb gezien, Nathanael, hoe je daar zocht. Wie is hij? De Messias. De zaligmaker. Nog één ding van die betekenis van die vijgenboom. In de geschriften, de oude Joodse geschriften van de rabbijnen, is juist de plaats onder de vijgenboom de plaats waar de schriften van het Oude Testament gelezen en bestudeerd werden. Een Jood uit de tijd van het Nieuwe Testament en daarna hoorde ook dat meeklinken. Onder de vijgenboom, dat was de plaats waar de schriften overdacht werden. Nathanael, ik heb u gezien toen u daar zat. Toen u nadacht over de schriften en over de belofte van de Messias. Over alles wat Mozes en de profeten geschreven hadden. Ik heb u zien zoeken. Ik heb u zien vragen. Ik heb u gadegeslagen op uw stille plaats. Kent u, gemeente, zo'n plaats onder de vijgenboom, waar het dan ook is? Misschien wel dat kamertje thuis, of gewoon aan uw tafel, of achter je bureau, of misschien wel in een schuur achter het huis, maar een plaats waar andere mensen niet van weten. Of misschien wel iets van weten, maar toch niet worden meegenomen. En waar u of jij in de eenzaamheid je hart voor de Heere uitstort. En de Heere zoekt. Zo'n plaats moet je hebben, hoor. Als je zo'n plaats niet hebt, dan moet je hem gaan zoeken. Maar als er nu mensen zijn vanmorgen onder ons die zo'n plaats kennen. Die misschien wel veel gezocht hebben. Die misschien wel dingen gehoord hebben van een Filippus om hen heen. Maar ze konden er, om zo te zeggen, niets mee. Ze hebben mismoedig hun hoofd geschud. En ze hebben gezegd, zal dan uit Nazareth iets goeds komen? Dat kan toch niet? Ik legde de schrift naast, joh. En het klopt niet wat je zegt. En u voelt zich door niemand begrepen. En niemand van de mensen begrijpt u misschien in uw worsteling. Of niemand weet van uw vragen en van uw worstelingen of van jouw worsteling af. Want dat kan. En u loopt er misschien ook helemaal niet mee te koop en u wil het voor niemand weten. Nu zegt de Heere vanmorgen. Eer Filippus u riep, daar gij onder de vijgenboom was, zag ik u. Ik heb u gezien met al uw zorgen, met al uw vragen, met al uw zoeken. Ik heb uw gebeden gehoord, ook al leek de hemel wel van koper. En ook al werd u mismoedig in uw zoeken. En ook al was er niemand die zorgde voor uw ziel. Maar eer Filippus u riep, zag ik u. Kijk, dat is een woord waarmee de Heere zoekenden moed wil geven. Waarin de Heere wil laten weten, ik weet van al uw zoeken, van al uw vragen af. Het is voor mij niet verborgen. Dat is een woord waarmee de Heere ook vandaag zijn alwetendheid bekend wil maken. En wat kan dat tot troost zijn, gemeente? U zegt, ja dominee, maar daar is een mens toch dan niet zalig mee, ik moet toch verder komen. Ja, het moest bij Nathanael verder komen. En het moet bij zoekende mensen verder komen. Als u echt een zoeker gemaakt bent, dan moet het voor u persoonlijk toch ook verder komen. Dan moet het toch vinden worden. Maar als de Heere nu vanmorgen is zegt tegen u, Nathanael, maar ik heb je gezien. Ik heb je gezien met al je vragen en al je bidden, al je zoeken. En als de Heere vanmorgen ook nog zegt, voorwaar, zeg ik u lieden, van nu aan zult gij de hemel zien geopend en de engelen Gods opklimmend en nederdalend op de Zoon des Mensen. Dan wijst de Heer Jezus in dat woord toch ook aan waar het in uw leven op aan moet gaan. En wat er nodig is, dat u hem zult zien, die ladder Jacobs, de Heer Jezus Christus, die nu de hemel kan openen waar die naar recht voor ons gesloten is. Die vanuit de hemel neergedaald is. De hemel geopend. Laat dat dan uw gebed zijn. Dominee, maar ik heb zo'n plaats onder de vijgenboom niet. Maar de Heer Jezus ziet u vanmorgen wel. Hij heeft ook gezien dat u geen plaats, dat jij geen plaats hebt onder zo'n vijgenboom. Wat moet dat voor hem zijn? En wat moet dat voor hem zijn? Dat er niet is in uw leven. Wel bidden. Voor het eten. Wel even snel een gebed voor het slapen gaan. Maar daar hebben we het vanmorgen niet over, gemeente. We hebben het over een afgezonderde plaats onder de vijgenboom. Waar u hem zoekt. Omdat het de nood van uw ziel is. En als de Heere nou die 7 dagen van de afgelopen week zo overziet. En hij heeft u of jou geen ene keer op die plaats gezien. Waar u het woord onderzocht. Waar u bad en waar u zocht en waar u riep. Wat moet dat dan voor hem zijn? Dan zegt de Heere vanmorgen ook nog. Ik zag u onder de vijgenboom. Weet u wat dat ook betekent? En dat is het laatste. Als u de diepzinnige en prachtige verklaring van Augustinus over Johannes 1 zou lezen, dan leest u daar dat Augustinus vanuit Johannes 1 teruggaat naar Genesis 3. En dan zegt Augustinus, die vijgenboom die stond er al in het paradijs. En toen Adam en Eva in de zonde gevallen waren en zich voor God gingen verbergen, toen namen ze bladeren en takken van een vijgenboom. Vijgenboombladeren. En daar bedekten ze zich mee. En daar verstopten ze zich mee. Kijk, en zo zou het ook nog kunnen zijn. Dat zou de vijgenboom op een heel andere manier in je leven ook nog kunnen zijn. Dat je nog altijd verstopt zit. In je zonde. Verstopt zit. Tenminste, dat denk je. Voor God. Verstopt zit. Omdat u of jij ten diepste niets te maken wil hebben met God. En dat je dat misschien wel zo doet. Dat je wel naar de kerk gaat. En dat je nog wel een aantal vormen in acht neemt. Maar dat je je verbergt voor God. En verstopt zit voor hem tussen de zonden. En je denkt misschien in je dwaasheid, God ziet het niet. En de Heer Jezus Christus zegt vanmorgen, ik zie u, ik zie je onder de vijgenboom zitten. En ik zie je tussen de vijgenbladeren verborgen zitten. En als de Heer dat vanmorgen zegt, dan zegt hij, ik weet alles van je leven. Ik weet alles van je verborgen leven. Ik weet alles van misschien wel je dubbele leven. Ik weet alles van de dingen die je voor de mensen verborgen houdt. Alle dingen zijn mij bekend. En ik laat het vanmorgen weten. Opdat je in het heden van de genade nog tot mij zult komen. En tot mij zult vluchten. Want als de Heere nou alles weet, jongens, ouderen. Als de Heere nou alles weet van je leven, waarom zou je het dan nog verborgen houden voor hem? Waarom zou je het dan niet gaan uitspreken voor hem? Waarom zou je het dan niet gaan belijden voor hem? Als hij toch alle dingen weet. Als alle dingen van ons leven één keer voor de witte troon van God allemaal openbaar komen. Maar als de Heere vandaag nog zegt, vlucht nou, mijn verzondigde leven. Ja, maar u moest eens, de Heere weet alles. Dat je met je verzondigde leven tot hem zou vluchten. Want bij hem is in het heden van de genade nog genade voor de grootste van de zondaren. En wat zou het een zegen zijn als je het mag ondervinden. We hebben hem gevonden. Van wie Mozes in de wet en de profeten geschreven hebben. En als je het met Nathanael mag zeggen, gij zijt de Zoon Gods, de Koning van Israël. Amen. Eindigen met dankgebed. Heere, zou u de gebrekkige woorden van ons nog willen zegenen. Zou u uw eigen volmaakte woord willen zegenen aan ons hart. En wilt u zo met ons zijn. Laat het woord mogen meegaan in onze overdenking. Laat het mogen meegaan tot onder de vijgenboom. En geef ons een plaats, Heere, daar. Wilt u de zondagsschool zegenen als ze straks bijeenkomt? Breng ons alle vanmiddag samen onder de klanken van uw woord. Als u opnieuw ons roept om onder dat woord te komen. Vergeef ons het zondige. Heb dank voor wat u wilde geven. En dat alles om Jezus wil. Amen. Psalm 103, het eerste vers is onze slotzang, 103 vers 1. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.